Goedenavond, vrienden. Goedenavond. We gaan proberen uw vragen te beantwoorden, schriftelijk gesteld, aan de rest zullen we wel niet toekomen, denk ik. En u krijgt antwoord als ik meen dat ik een verantwoord antwoord kan geven, anders dan laten we de zaak eenvoudig overgaan. Ik zal proberen zo kort en zo snel mogelijk te antwoorden. En alleen wanneer ik meen dat het onduidelijk is, geef ik u de gelegenheid tot verder vragen. Punt 1.
Zouden natuurrampen veroorzaakt kunnen worden door proeven met atoombommen?
Ja, ongetwijfeld mede, want er wordt een evenwicht verstoord. Atoombommen kunnen verandering brengen in de hoogste laag van de atmosfeer. En dit betekent dat er verandering van luchtcirculatie, vochtneerslag en dergelijke veroorzaakt wordt. Het is dus inderdaad denkbaar. Ondergrondse atoomexplosies kunnen inderdaad ook dus het gevolg hebben dat bepaalde scheuren in de aardbodem onder grotere spanning komen te staan. Dat als gevolg daarvan het zij vulkanisme of aardbevingen het gevolg zijn.
Is er een maanvirus op aarde en is dat al algemeen verbreid?
Zover mij bekend niet, ofschoon ik wel overtuigd ben dat de mensheid aardig op weg is naar de maan als ze zo doorgaat.
Het genezen van zieken, is dat geheel afhankelijk van de wil daartoe en het geloof daarin?
Moeilijke vraag. Over het algemeen wel, in die verstande dat dus geen genezing kan worden bereikt wanneer een lichamelijk vervalproces aan de gang is dat sneller verloopt dan het recuperatievermogen kan worden opgewekt van het lichaam om zich daartegen te weer te zetten.
Is macrobiotiek een wezenlijke levenshouding?
Volgens veel mensen kennelijk wel. Over het algemeen zou ik willen zeggen, gezonde voeding is erg belangrijk, maar ze is zeker niet alleen van bijvoorbeeld granen en dergelijke afhankelijk. Men zou inderdaad een complete voeding moeten hebben. Daarbij kan vlees zoveel mogelijk worden vermeden, maar bijvoorbeeld eieren en dergelijke, kaas, melk en vis zijn voor de sporen erin en eiwitten erin over het algemeen voor de voeding belangrijk. En het is heel erg moeilijk om deze zonder meer te vervangen. Er moet rekening mee worden gehouden dat het darmstel van de mens niet een zodanige lengte en een zodanige graad van verteringsmogelijkheden en omzettingsmogelijkheden heeft, dat daarbij alle primaire voedsels zonder meer en volledig kunnen worden verteerd.
Zijn er methoden om te komen tot een veilige uittreding? Welke en hoe?
Veilige uittreding. Indien u weet wat uittreden is en u stelt zich in, dan zijn de volgende punten erg belangrijk. In de eerste plaats, scherp uzelf in dat bij elk gevaar u tot uzelf zult zeggen, ik slaap, ik lig in mijn bed. Hierdoor voorkomt u dat u wordt afgesneden van uw eigen lichaam en een langere tijd hier of daar ronddoolt. In de tweede plaats, wanneer u begint te leren, probeer eerst uit te treden op aarde en wel in dezelfde tijd. Doe dus een onderzoek bijvoorbeeld op een plaats waar u later de gevolgen kunt constateren. Ga kijken of ze bij de familie in Brabant, bij wijze van spreken, nieuwe meubels hebben of wat voor bloemetjes ze hebben staan en ga morgen kijken. Op deze manier vergadert u voor uzelf een reeks gegevens. Daarnaast krijgt u ongetwijfeld ook meer zelfvertrouwen. Pas wanneer u dit verkregen hebt, kunt u proberen om ook astraal waar te nemen. En gelukt dit en hebt u een paar keer ongetwijfeld de terugtocht juist gemaakt, dan kunt u zich gaan richten tot de geestelijke sferen. Uitzondering hierbij wanneer u een geest ontmoet die als geleider optreedt. Ook hier echter dient u zich voor ogen te stellen, op het ogenblik dat ik op enige wijze angst of spanning ervaar, weet ik dat ik droom, ik lig in mijn lichaam. Hierdoor is de terugkeer praktisch gegarandeerd en worden de meeste risico's vermeden.
Waar was Jezus van zijn 12e tot zijn 30e jaar en wat heeft hij in die periode gedaan?
Nou, betrekkelijk veel. Vanaf zijn 12e jaar heeft hij nog een paar jaren thuis geleefd. Hij was toen een redelijk aankomend timmerman. Hij is daarna naar het noorden getrokken en heeft daarbij een tocht gemaakt waarbij hij zelfs in Alexandrië is geweest en vandaar nog in een deel van het Aziatische continent verder is doorgedrongen. De gehele reis heeft ongeveer 6 jaar geduurd. Daarna is hij teruggekeerd naar zijn ouders en heeft een lange tijd als gewoon lid van de gemeente geleefd in zijn geboortestad. In zijn woonstad Nazareth.
Kan een mens zijn eigen karakter veranderen?
Je kunt niet je karakter veranderen, maar bij erkenning van je karaktereigenschappen kun je wel proberen de meest positieve voortdurend nadruk te geven, terwijl je de negatieve probeert zoveel mogelijk te beheersen. Hierdoor verandert de uiting van je aard langzaam maar zeker, maar de kwaliteit zal niet veranderen, daar deze voor een groot gedeelte genetisch mede is vastgelegd en dus wel beheerst kan worden, maar niet te wijzigen is zonder dat uw gehele lichaam, de gehele interne huishouding volledig gewijzigd wordt.
Bestaat er een broederschap of een verbond van witte ridders? Zo ja, wat is hun macht en hoe herkent men ze?
Ik ken alleen de witte broeders, misschien dat een afdeling daarvan zich ook witte ridders noemt. Wanneer je ze zou zien, dan neem ik aan dat ze kenbaar zijn aan een paar tekenen en een daarvan is een kruis wat ze plegend hanteren, als ik me niet vergis. Er is althans een afdeling die dat doet en ze hebben ook de neiging om een zwaard bij zich te dragen. Dit zwaard is over het algemeen met een zeer smal lemmet en geeft licht af. Maar dat is het enige wat ik ervan weet. Wat hun macht is, zou ik niet precies durven zeggen. Wel weet ik dat ze zich heel vaak bezighouden met het scheppen van veilige banen voor entiteiten die uit diepe sferen naar het licht willen komen.
Bij een bezoek aan een tentoonstelling van mediumiek ontvangen schilderijen en paraffinewerk van een overleden medium, vertelde een helderziende dat al het werk uit de astrale sfeer kwam. Zij sprak er negatief over, omdat de man er zijn beroep ervan had gemaakt. Wat is uw mening?
Nou, ik ken een medium niet dat het oordeel heeft gesproken. Ik ben slechts een deel op de hoogte van de kunstwerken die u bedoelt. Ik meen dat dat gemeling was. Ja. En wanneer dit het geval is, dan kan ik zeggen dat de origine daarvan zelden zuiver astraal was. Dat een medium dat dit alles aan het astraal toeschrijft, niet op de hoogte is van de werkelijke situatie, daar de astrale wereld geen werkelijk zelfstandig bewustzijn bevat, wel schillen met een automatisme, maar de bezieling komt altijd of uit een hogere of uit een lagere sfeer, soms ook vanuit de wereld van de mensen.
Kunt u ons in het kort zeggen waar de ziel vandaan komt, respectievelijk hoe deze ontstaan is, en het verschil tussen ziel en geest nader toelichten?
Ik zal het proberen te doen en dan volgens de indeling die wij over het algemeen hanteren. Wij zeggen de ziel is een deel van het goddelijke dat zich althans in zijn ervaring van de omgeving heeft afgesplitst van het geheel. En als zodanig komt tot een besef omtrent datgene wat wel en niet is, eerste ervaring, daarna aangenaam, niet aangenaam, en zo'n ervaringsreeks opbouwt rond zich heen, welke op de duur een energie vormt, een soort veld van energie, dat rond de ziel als een aura bestaat, zich voortdurend verdicht door meerdere ervaringen, en uiteindelijk optreedt als een persoonlijkheid. Dit is dan de geest.
U komt over als een persoon die voorheen op aarde leefde. Het is dan volgens mij ook mogelijk dat wij met iemand uit uw wereld contact krijgen en beïnvloed worden.
Die mogelijkheid bestaat ongetwijfeld. Ik heb inderdaad vroeger op aarde geleefd. Ik heb er zelfs heel aardig geleefd, totdat ik te veel geleefd had. En u kent misschien de nieuwste zinsnede, de slogan die door ons wordt verkondigd tegenwoordig, nietwaar? Als je geboren wordt op aarde begin je te sterven, en als je dood bent begin je pas echt te leven. Maar wat wij dus proberen duidelijk te maken is, ieder van u kan, wanneer hij of zij daarvoor gevoelig is, zeker contacten verkrijgen met onze wereld of al die andere sferen en werelden die daar uiteindelijk toch wel deel van uitmaken. Het onzienlijke kan u dus beïnvloeden, inderdaad. Maar een mens die zich hierdoor laat beïnvloeden zonder zich te realiseren wat hij zelf is en wil, is een dwaas. Want je kunt nooit weten uit welke bron een dergelijke beïnvloeding stamt.
Een omschrijving van een deskundige.
Een deskundige is iemand die zoveel weet over zo weinig dat hij denkt alles te weten over alles en daardoor blijkt niets te kunnen doen met het weten dat hij bezit.
Hoe komt het als iemand nooit droomt?
Dan herinnert hij zich waarschijnlijk de droom niet. Wat had u daar voor vraag nog bij willen stellen? Nee, geen. Volg.
Het geestelijke weerbericht voor de komende maanden.
Nou, we moeten rekening houden met nogal wat neerslag en donderbuien. Hier en daar zal de bliksem ongetwijfeld inslaan. De mens is op het ogenblik in een periode van instabiliteit. Er komt binnenkort weer een witlichtperiode aan, waardoor men helderder zal zien waarover de geschillen gaan, betekent echter niet dat die geschillen zonder meer opgeheven zijn. Een korte blauwe periode zou inzicht kunnen brengen, maar ik ben bang dat dat zich niet doorzet, omdat de belangen op aarde anders worden geïnterpreteerd.
Wat Wat was de aardse nationaliteit van de spreker voor de pauze?
Nou vraagt u iets. Ik zal het even navragen. Misschien kan ik na de volgende vraag zeggen.
Wat is de zin van historische ontwikkelingen en evolutie?
De zin ervan kan ik ook niet overzien. Wanneer het een historische ontwikkeling is, dan is de interpretatie vanuit het heden en volgens de normen van het heden, waarbij men probeert duidelijk te maken dat men uit het verleden is voortgekomen en beter is geworden. Wanneer we zeggen evolutie, dan denken we aan een voortdurende en geleidelijke verandering. Dit is in feite niet zo. Er zijn altijd weer een soort sprongverandering of sprongmutaties aanwezig, zowel in de levensvormen als ook in de omstandigheden waaronder die vormen leven. En dit betekent dus dat er geen gelijkmatige opgang is. Het geheel echter schept een voortdurend grotere reeks van ervaringsmogelijkheden. En uit deze ervaringsmogelijkheden kan de geest dus een meer omvattend bewustzijn putten, waardoor zij een grotere harmonie met het geheel van het zijde kan bereiken. En zover wij weten is dat de zin van de hele oefening. Wat betreft de vorige vraag, was niet al ja.
Dank u.
Valt de schepping van iets echt nieuws te verklaren?
Ik geloof niet dat er ooit iets nieuws wordt geschapen in die voegen dat het niet aanwezig is. Wanneer de mens op aarde iets volledig nieuws schept, dan doet hij niets anders dan gestalte en vorm geven aan een idee die ongetwijfeld reeds langere tijd en in vele vormen aanwezig is geweest. Als zodanig is elke schepping op aarde niets anders dan de kristallisatie van één of meerdere denkbeelden die reeds bestonden.
Wat is de oorsprong van een debiel kind? Van een debiel kind? Is het de eerste incarnatie op deze planeet?
Nou, meestal niet, maar debiliteit, dat kan nogal wat oorzaken hebben. We kunnen hier onder meer denken aan bepaalde genetische fouten die bij de ouders liggen. We kunnen denken aan bepaalde moeilijkheden, of bijvoorbeeld zuurstoftekort, voor en kort na de geboorte. We kunnen hier verder nog denken aan het onvermogen van een geestelijke entiteit om genoegen te nemen met de normaal menselijke uiting, waarbij gezocht wordt naar veel grotere gevoelsintensiteit, en juist daardoor vaak ook een bestaande genetische onevenwichtigheid dermate versterkt wordt dat het voert tot een beschadiging.
Liefde is een groot en ruim begrip, daardoor moeilijk te definiëren. Kunt u uw interpretatie geven?
Ja, kijk, er zijn heel veel verschillende soorten van liefde, ben ik met u eens. En om een kennis van me te citeren, wat veel mensen over onder liefde verstaan is niets anders dan de strijd tussen de seksen waarbij de vrede tijdelijk in bed gesloten wordt. Maar werkelijke liefde zou ik willen omschrijven als het aanvaarden van anderen als werkelijk deel van jezelf, zonder jezelf aan die anderen op te leggen, maar voortdurend agerende voor het welzijn van allen, ook jezelf inbegrepen, ongeacht de uitingen of omstandigheden van die andere delen die je als deel van jezelf aanvaard hebt. Dus het is eenvoudig een extensie van het ik-besef naar andere personen. Voldoende?
Uit welke tijd dateert het huwelijk zoals wij die kennen en die nu diverse leefvormen zoals communes en samenwonen gepraktiseerd worden? Doet zich de vraag voor of het huwelijk in zijn huidige vorm nog wel de tand destijds zal doorstaan? Gaarne uw reactie hierop.
Ja, u zou meer kunnen zeggen de tand van de pil. Ja. Maar het huwelijk zoals u het kent, wanneer u bedoelt het monogame huwelijk, dat is betrekkelijk oud. En dat is waarschijnlijk terug te volgen tot de Tweede Romeinse periode. Voor die tijd bestond het dus niet zo. Wel was er altijd een hoofdvrouw. Dit betreft trouwens ook Israël. De Israëlieten hadden ook dus een meervrouwensysteem een heel lange tijd. Wanneer we zeggen het huwelijk als een liefdesbinding waarbij niet materiële waarden voorop staan, het gebeurt soms nog wel eens in deze dagen, dan moeten we zeggen dat het betrekkelijk jong is en dat het eigenlijk stamt uit de periode na de Franse Revolutie. Wanneer we zeggen de huwelijksopvattingen als wederkerig bezit en niet alleen als een bezit tot voortbrengen van de erfgenaam, dat is ook eveneens terug te vinden ongeveer 1680, 1690. En onder de invloed van de godsdiensten zien we natuurlijk die monogamie desondanks gepredikt en heel weinig in de praktijk gebracht. De huidige huwelijksvorm als een gelijkwaardige samenleving van partners is betrekkelijk jong. En wanneer we de daarvoor liggende fase moeten zoeken, dan moeten we naar India toe. En dan komen we terecht ongeveer 800. En daarvoor ongeveer 2500 voor Christus. Maar de bestreving naar gelijkwaardigheid, die inderdaad hier en daar werkelijk bestaat, is dus betrekkelijk nieuw. En als u het mij vraagt, is deze ontwikkeling pas begonnen na de Eerste Wereldoorlog en heeft ze pas reëel gestalte kunnen krijgen een aantal jaren na de Tweede Wereldoorlog. Is dit voldoende?
Heeft de verjaardag een mystieke betekenis?
Ja. Een verjaardag is over het algemeen een feest waarbij men kosten maakt voor eten en drinken, cadeaus ontvangt en alle ziekteverschijnen van de familie uit de laatste jaren kan aanhoren. Als zodanig zou ik het geen mystieke betekenis willen geven. Wel kan men zeggen dat de geboortedatum en dus het geboorteogenblik in feite een bepaalde fixatie is van invloeden die in de prenatale periode op het zich vormende lichaam hebben ingewerkt en als zodanig mede bepalend kunnen zijn voor het optreden van kwaliteiten, eigenschappen en fouten daarin.
Kan u iets vertellen over de bibliotheek in Madras? Als je daar komt, kan je dan je levensbeschrijving op een palmblad opvragen?
Ik ben er niet van op de hoogte, ik kan tot mijn spijt geen antwoord geven. Maar als u alleen beschrijving op een palmblad krijgt, dan is het toch een verkorte samenvatting waar je niet veel aan heeft.
Hebben stierengevechten iets te maken met de seksualiteit van de Spanjaard? Bijvoorbeeld met onderdrukking, het afreageren van jaloerse woede of weerspiegeling?
Nee, dat is heel iets anders. Dat, ja. De stierengevechten hebben oorspronkelijk te maken met een eredienst waarbij de oppergod in de gedaante van een stier werd vereerd door acrobaten die over de stier heen buitelden. Toen het christendom eenmaal vaste voet had gekregen, zijn in verschillende landen dergelijke sporten veranderd in het doden van het teken van de Satan of de heidense godheid. En langzaam maar zeker is dus een volksvermaak geworden waarbij men dus niet alleen een goede sport te zien krijgt, de mensen ook risico's kan nemen en zich dus kan bewijzen, maar waarbij er bovendien nog aardig wat te bikken overblijft. Dat laatste echter gaat tegenwoordig via de slachthuizen en is niet meer onmiddellijk verkrijgbaar.
Wat is eten?
Nou, onder meer een zeer vluchtige samenstelling die voor de mens verdovend werkt. En dan kunnen we ook nog zeggen, de wereldeter, dat is het vijfde oude element, is niets anders dan het geheel van de ruimte en de daarin bestaande oorspronkelijke velden, welke aansprakelijk zijn voor het ontstaan van alle trillingsverschijnselen en die optreden als drager voor alle stralingsverschijnselen.
Zijn er heilige getallen en symbolen?
Ja, meer dan voldoende, want de mens is over het algemeen geneigd datgene heilig te noemen wat hij niet begrijpt, of datgene wat om een bepaalde reden bij hem goed uitkomt. Zo is de 3 bijvoorbeeld een heilig getal, omdat de 3 eenheid bestaat. Nou, nu kunt u wel begrijpen dus dat een goddelijk triumviraat dus de aanleiding is tot het heilig verklaren van een bepaald getal. Getallen kunnen een magische betekenis hebben, maar dan moet u teruggaan naar de kabbalistische waarden en werkingen en daarmee gaan werken. Dan blijkt dat er inderdaad een aantal getallen zijn die een grote betekenis hebben. Dat is 3 en elk drievoud ervan, met 9 als belangrijkste cijfer en daarna de 27. Dan hebben we verder de 7, die overigens alleen staat en dus niet herhaald wordt. En dan kennen we verder nog het getal 5 in sommige gevallen, omdat dit een typisch menselijk teken zou zijn en daardoor zowel in zichzelf als in de veelvouden tot 100 toe inderdaad een aantal menselijke kwaliteiten of mogelijkheden zou omschrijven. Het is alles voor een groot gedeelte getrokken uit de wichelarij en ten dele ook getrokken uit de religieuze symboliek van de verschillende volkeren.
666
is het getal van het beest. En als we het nagaan, dan is de eindsom is 9. 9 echter is ook het getal van de mens die voor God treedt of de hoge priester. Als zodanig zouden we dus kunnen zeggen dat een hoge priester volgens deze voorspelling een beest moet zijn. Of dat er althans voor moeten komen die beesten zijn. En dit lijkt mij niet geheel onwaarschijnlijk, of schoon het me niet waarschijnlijk lijkt dat u erachter komt.
Wat is de beste geestelijke gesteldheid tijdens een uittreding?
Wanneer u pas begint, voorstelling van plaats en waarneming. Wanneer u begint met uittreding naar geestelijke sferen, passiviteit en waarneming. Niet reageren op al datgene wat zich aan u toont. En alleen wanneer u een directe beroering meent te gevoelen, onmiddellijk terugkeert tot uw lichaam.
Beschikken hypnotiseurs over paranormale begaafdheid?
Laten we het zo zeggen. Elke mens beschikt over een paranormale begaafdheid. De hypnotiseur kan erover beschikken in bijzondere mate. Het is echter niet noodzakelijk. Het belangrijke is namelijk dat hij dermate suggestief kan optreden, dat hij het werkelijkheidsbegrip van zijn sujetten doet verzwakken en daarvoor in de plaats zijn eigen voorstellingen en wereld of woorden zet als het enig belangrijke. Hierdoor ontstaat een toestand waarbij gereageerd wordt volgens de waarden die gedicteerd worden door de hypnotiseur en niet meer door de feiten zoals ze werkelijk bestaan.
Hoe lang blijft Reagan president van Amerika?
Nou, zoals ik hem nu bekijk, geef ik hem 3 jaar. Maar het is een oude taai, je weet het nooit. Ik ben echter bang dat hij met John Wayne toch de zonsondergang tegemoet zal moeten rijden. En wel voordat zijn volledige ambtstermijn voorbij is.
Heeft Atlantis inderdaad bestaan? Zo ja, hoe is deze beschaving ten onder gegaan? En waar zouden de resten ervan te vinden zijn? En in welk daglicht moeten we dan Darwin's evolutie leren zien?
Dat noemen ze één vraag. Zo'n ver boekdeel. Hippert, Atlantis heeft inderdaad bestaan. Een van de belangrijkste punten kunt u vinden iets westelijk van het punt 00. Dus bij de equator en op de Greenwich meridiaan. Delen daarvan zijn overgebleven, onder andere in Zuid-Spanje, Noord-Afrika, maar ook in delen van Engeland. De Welshmen en ook de Ieren zijn bijvoorbeeld zeer sterk beïnvloed. En indirect en minder beïnvloed, maar zeker ook met overleveringen uit Atlantis, vinden we ook de Schotten en bepaalde bevolkingsgroepen uit de Midlands. Als zodanig kan worden gezegd, Atlantis was daar, het is ten onder gegaan door verkeerde manipulaties in een machtsstrijd, waarbij men in feite bewust van wat men deed, maar zonder te beseffen wat de gevolgen zouden zijn, begonnen is grote vulkanische werkingen te veroorzaken, waardoor inderdaad een groot gedeelte ervan verzonken is. Toppen zijn nog overgebleven, als bijvoorbeeld de Azoren, maar de beschaving als zodanig is nog ondergegaan.
Zijn er overeenstemmingen met nu? Overeenkomsten?
Ongetwijfeld, op het ogenblik dat mensen denken dat ze alles in hun macht hebben, zelfs de natuur, komen ze tot handelingen waarbij de natuur hun onmacht aan henzelf demonstreert.
Is het verantwoord steeds meer buitenlanders op te nemen in Nederland? Of kunnen we staatssecretaris Haars beter Haars weg laten gaan? Haars weegs laten gaan?
Ja, dat laatste is heel erg belangrijk. Die 1-1 maakt een groot verschil uit. Ik zou zeggen, inderdaad, moet men er rekening mee houden dat Nederland als een zeer dichtbevolkt land, een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld, niet in staat is onbeperkt mensen te blijven opnemen. Anders dan kunt u binnenkort aan de grenzen meteen een kerkje neerhangen, alleen op staanplaatsen. Dus, realiseer u dit wel. Verder heeft Nederland wel een zekere welvaart, maar het is niet in staat onbeperkt zorg te dragen voor nieuwelingen die in dit land binnenkomen, zonder daardoor gelijktijdig tekort te doen aan degenen die er wonen. En ook daarmee moet rekening worden gehouden. Ten laatste moet worden gezegd, wanneer Nederlanders andere mensen opnemen, dan zou dat toch moeten zijn op een basis van gelijkheid. Dit kan alleen indien die anderen komen tot een volledige erkenning van de wet en de regels zoals die in Nederland gelden, en op grond daarvan zich aanpassen aan de gedragsnormen van de Nederlanders, waarnaast ze natuurlijk hun eigen cultuur wel kunnen behouden, maar deze niet mogen stellen boven de Nederlandse leefwijze. Wanneer het daaraan is beantwoord en het geschiet in beperkte mate, kan men ze toelaten. En wat dat betreft dus, om een vriend te citeren, is het maar goed dat een staatssecretaris voldoende haars op de tanden heeft om dat ook duidelijk te maken.
Hoe gaat het met Gerard Crosset?
Heel erg goed, ofschoon hij op het ogenblik zich bezig aan het houden is met de vraag hoe hij genezingspraktijken vanuit de geest kan voortzetten. Zover mij bekend heeft hij enkele experimenten gedaan, maar is dat nog niet volledig gevolgd. Hij bevindt zich op het ogenblik grotendeels in Zomerland.
De geschiedenis leidt tot telkens weer nieuwe tegenstellingen. Is er toch vooruitgang?
Dat ligt eraan hoe je vooruitgang omschrijft. Er is een voortdurende vooruitgang op één gebied gepaardgaande met een regressie op meerdere andere gebieden. Nou, zodanig kan worden gesteld dat er een gemiddelde evenwichtstoestand behouden blijft op aarde. En dit is ook begrijpelijk. De aarde is uiteindelijk niet veel meer dan een klas waar de geest komt om een bepaalde mate van bewustzijn op te doen.
Hoe krijgen we de kernwapens de wereld uit? Om te beginnen uit Nederland. En hebben we een kans eind dit jaar in het parlement?
Nou, ik zou maar zeggen, je krijgt ze heel moeilijk de wereld uit, omdat er te veel mensen zijn die er belang bij hebben, dat ze in de wereld blijven. En laten we hopen dat ze dan niet de wereld uitgaan op de enige manier waarop dat op het ogenblik haalbaar is, want het exploderen ze allemaal. Of je ze in Nederland uitkrijgt, nou, het ziet er niet naar uit. De doodeenvoudige reden dat Nederland, ongeacht zijn voorbeeldig gedrag ten aanzien van de fouten van anderen, toch zelf niet in staat is zich aan het geheel van die anderen te onttrekken, zonder gelijktijdig een isolement te ervaren, waardoor het niet meer in staat zou zijn zijn eigen levenspeil zoals het nu bestaat te handhaven. En aangezien dat toch al erg in het geding is, geloof ik niet dat men erin zal slagen, ook niet na een volgende verkiezing.
Wie heeft de I Ching geschreven en hoe lang geleden? En voor hoeveel procent is dat boek geïnspireerd?
Schrijver is mij niet bekend. Er zijn een aantal schrijvers geweest. Het is een verzamelwerk. Ik meen dat het in de tijd van Kung Fu Tse dus voor het eerst in werkelijk gebundeld geheel is uitgebracht. Voor die tijd werd het wel voor wichelen gebruikt, maar niet in de huidige vorm. Ik meen dan verder dat het boek niet geïnspireerd is, zoals u bedoelt, als een soort heilig boek, maar dat het wel een reeks van geïnspireerde kwatrijnen bevat, waarbij de samenvoering van de regels inspiratief werkt op degene die zijn eigen lot probeert te beschouwen aan de hand van de geworpen stengels of munten.
Kunt u iets uitleggen over wat er gebeurde op steravond en hoe kan men met zo weinig grond of zulke belangrijke dingen doen?
Ja, laat me het zo zeggen. In de eerste plaats, wat u weinig grondstof noemt, dat was meer dan u kennelijk heeft beseft. De tweede plaats, hoe kun je dat ermee doen? We hebben geprobeerd in samenwerking met vele anderen te doen. De gevolgen daarvan zijn op het ogenblik overal ook kenbaar. We hebben redelijke resultaten behaald. Het is ongetwijfeld niet voldoende, maar het was een poging om de wereld op enkele punten in de goede richting te helpen. Dat is er eigenlijk gebeurd. Voldoen?
Is psychotherapie bruikbaar of nuttig?
Ligt eraan wie je eraan onderwerpen wordt. Psychotherapie kan in vele gevallen nuttig zijn voor mensen die er het geld en de tijd voor hebben. In vele andere gevallen is een beetje gezond verstand en doorzetten net zo goed.
Hoe kun je de opgewekte kundalini het beste gebruiken geestelijk?
Door ze niet te ver omhoog te laten gaan, de invloed in jezelf op te nemen, je geest te zien als een licht en vervolgens dit licht uit te doen schijnen in de richting waarin je wenst.
Is er een relatie tussen moderne psychologie en de geestelijke bewustwording? Welke?
Er is een relatie, maar die moet ik helaas niet positief noemen. Het is namelijk onbegrip. De moderne psychologie is in feite een reeks van stellingen die voortdurend zichzelf als niet volledig juist bewijzen. En als zodanig een wordingsproces. Hetzelfde is bij de bewustwording aan de gang. Ook hier is voortdurend de onjuistheid aanwezig. En moeten wij door de ervaring komen door tot het afstappen van onze vaste punten en stellingen en het aanvaarden van nieuwe mogelijkheden. Dit is dan de enige parallel die ik ertussen kan trekken.
Een omschrijving van een kwakzalver.
Ja, een kwakzalver is iemand die zo luid kwaakt over hetgeen hij zal doen, dat zijn zalven meer opleveren dan ze verdienen en hij zorgt dat hij weg is voordat de patiënt overleden is.
Hebben mensen met een kleine mond en dunne lippen de neiging om gereformeerd te worden?
Dit laatste kan ik niet onderschrijven. Wel wil ik zeggen dat die mensen die zich bijzonder vroom en uitverkoren achten en beladen zijn met de zondelast van de gehele wereld, over het algemeen de neiging hebben hun lippen zodanig samen te knijpen dat daardoor de neus spitser lijkt en de lippen smaller. Dit is een verschijnsel wat u bij zeer velen kunt zien, maar als dominee een paar glazen wijn op heeft, dan ziet hij er soms ineens heel anders uit.
Wat is het verband tussen verliefdheid en liefde?
Nou, je zou het kunnen zeggen, verliefdheid is de aanloop die je neemt in de hoop dat liefde mogelijk wordt. Ja. Nou, we zijn er kennelijk. Nee, toch nog niet.
Wat kan kennis van het leven na de dood bijdragen aan dit leven?
Over het algemeen kun je de mensen duidelijk maken dat veel van wat voor hen zo oneindig belangrijk is, uiteindelijk van zeer voorbijgaande aard is, zoiets als de mode. En je kunt ze daarnaast proberen duidelijk te maken dat het niet is datgene wat je bereikt, maar datgene wat je zelf probeert te doen, waardoor je ervaringen worden bepaald en zo de mogelijkheden die je in de geest kunt vinden. En als we dat kunnen overbrengen naar de mensen op aarde, dat hij zichzelf niet overschat en ook niet denkt dat hij het in één keer allemaal moet doen, dan zijn we al heel in het veld.
Welke yoga-systemen wekken de kundalini het veiligst op en zijn er andere methodes?
Een vraag die niet in een korte beantwoorden is, gezien het gevaar wat bij een onvolledige beantwoording voor sommigen zou kunnen ontstaan.
Wat is erfzonde?
Erfzonde is de uitvinding van de priesters die hierdoor een voortdurende zonde hebben kunnen scheppen, waardoor de mens voortdurend gebonden is aan de bijdrage die zij nodig hebben om zonde te kunnen vergeven, te kunnen dopen en zo uiteindelijk steeds duurdere kerken bouwen voor een god die ze niet nodig heeft, zichzelf in gewichtigheid kunnen zien toenemen.
Wat moeten we als straf beschouwen na de dood?
Er bestaat geen straf na de dood, maar alleen het feit dat je moet leven met jezelf. Wanneer je jezelf nog nooit werkelijk goed hebt bekeken, kan dat inderdaad een straf zijn. Maar dan is het geen boete die je door een ander wordt opgelegd, maar iets wat voortkomt uit je eigen wezen.
Op welke manier heeft Jezus ons bevrijd of verlost van wat?
Ja, dat is iets wat ik me ook wel eens afvraag. Ik heb namelijk het idee dat Jezus niet de verlosser is van de zonden, maar de verlosser van de illusie dat er geen weg bestaat om zelf tot God te gaan. En in dat opzicht, en alleen in dat opzicht ben ik bereid om voortdurend te onderschrijven wat hij van zichzelf heeft gezegd, want ik ben nu de weg, de waarheid en het leven. Want hij is door datgene wat hij heeft gedemonstreerd een weg. Wat hij heeft gezegd was, zo goed als hij het uit kon drukken in zijn gelijkenissen, een kosmische waarheid op aarde weergegeven, en degenen die deze waarheid in zich beseffen, vrezen de dood niet en komen zo tot leven.
Destijds werd de vraag waarom en waarvoor we leven wij eigenlijk op zo'n snelle wijze beantwoord dat dit niet behoorlijk te volgen was. Daarom graag een herhaling.
Ja, we zitten ook weer in zo'n snelle periode. Nou, zei jammer voor u, maar ik zal het nog een keer proberen dan. Kijk, u leeft op aarde om datgene te leren beseffen waardoor u in de geest volledige begrip kunt hebben met anderen. In de geest bestaat de wereld door de gedachten. Je kunt dus alleen gedachten ontvangen en uitstralen die ergens gereleerd zijn met een besef dat in jezelf bestaat. Hierdoor ontstaat op een gegeven ogenblik een begrenzing van mogelijkheden. Incarneer je op aarde, dan heb je te maken met een concrete wereld die tegenover je staat, zodat je ervaringen opdoet die niet alleen meer door je eigen besef en door vergelijking van beseftswaarden ontstaan. Hierdoor ontstaat een aanvulling van de tekorten die je in de geest had en kun je dus terugkeren in de geest veel verder doordringen in de contacten met anderen en daardoor ongetwijfeld ook een beter begrip krijgen van de werkelijkheid waarin je leeft. Als het weer te vlug is, moet je vragen of ze het vertraagd afspelen.
Zijn licht en duisternis in hun wezenaard aan elkaar gelijk?
Ja, natuurlijk, want als je het felste licht hebt, zie je geen pest en als je in duister zit ook niet. Maar laten we het zo zeggen, licht en duister zijn die kwaliteiten van God die door ons alleen gehanteerd kunnen worden als tegenstellingen, omdat we zonder dit het verschijnsel God en zelfs het verschijnsel ik niet kunnen definiëren en daardoor niet weten in welke wereld we leven. Daarom maken we van alles goed en kwaad, licht en duister, want in deze tegenstellingen komt voor ons de mogelijkheid tot definitie en vergelijking en daaruit ook de mogelijkheid tot bewustwording.
Hoe moeten wij ons opstellen tegenover dierbaar overledenen? Moeten of mogen wij niet meer aan hen denken om hen zodoende niet uit hun geestelijke vooruitgang te belemmeren? Of in hun geestelijke?
Ja, nou, als u zich op wilt stellen, in ieder geval niet in het gelid. Maar denk rustig met liefde aan hen. Maar probeer niet te denken, was je maar hier. Laat ze de dood en het nieuwe leven dat ze gevonden hebben. Wanneer u alleen met liefde aan ze denkt, dan zullen ze u dankbaar zijn, want dat bereikt hen wel. Maar wanneer u hen voortdurend terugroept als antwoord op uw eigen behoefte, dan stoort u ze inderdaad in hun eigen bewustwording en hun aanpassing aan hun nieuwe wereld.
Invloed van, psychedelische
muziek op de psyche, welke is dat?
Nou ja, er bestaat een soort muziek waar je dus ziek van wordt. En wanneer je dat dan op de psyche bekijkt, dan ben je dus zodanig verward dat je in een chaotische benadering van jezelf datgene weggooit wat voor jezelf het meest waardevol is. Maar dat hebben andere psychedelische zaken als alleen die muziek ook wel. Aan de andere kant kun je zeggen, er bestaan bepaalde vormen van muziek die in samenhang met de juiste sfeer en de juiste middelen voeren tot een zodanige relaxatie van het stoffelijke ik, dat daardoor geestelijke kwaliteiten voor het ik intenser en vollediger beleefbaar worden. En als u dat ook psychedelische muziek noemt, nou ja, dan mag het.
Wat is het verschil tussen geesten en personen die in de vijfde dimensie kunnen reizen, en tussen haakjes buitenaardse beschaving?
Nou, een geest hoeft niks mee te slepen, dus die trekt zich van dimensies niks aan. Een ander die heeft wel wat mee te slepen, die heeft een hele hoop moeite om van de ene dimensie in de andere te komen, dat is het verschil.
Zijn er nog meer planeten met oceanen, waterstof en stikstof zoals onze aarde? En hoe heten ze? En wonen er ook mensachtigen?
Namen kan ik u niet geven op het ogenblik, maar ik kan u verzekeren dat er een groot aantal werelden zijn waarop ook oceanen voorkomen. Er zijn andere planeten waarop ijs van dezelfde structuur ongeveer als op aarde eveneens voorkomt. Op de meeste van die planeten heeft zich leven hoger of minder hoog ontwikkeld. Er zijn een groot aantal beschavingen, ik neem aan ook op dergelijke planeten, wanneer ik rekening hou met die verschillende voertuigen die we in de ruimte constateren.
Thomas Evangelie, kunt u daar iets over zeggen?
Ja, dat is een ongelovige die een evangelie heeft geschreven dat even geloofwaardig is als alle andere evangelieën, maar verworpen wordt omdat het geen kerkelijke goedkeuring heeft gehad, ofschoon het in feite alleen maar een bevestiging en een aanvulling vormt op datgene wat officieel als evangelie erkend is. Een apocrief.
Bestaat er liefde tussen man en vrouw?
Ongetwijfeld. Wanneer beide bereid zijn zichzelf voor de ander op te offeren, dan noem ik dat liefde. Dat komt tussen man en vrouw zeer zeker voor. Maar liefde tussen man en vrouw in de zin van, jij bent mijn godin, of jij bent mijn god. Ja, kijk eens, dat gaat misschien de eerste tijd, maar op plaats als je het zonder glamuur ziet, nietwaar, dan is het toch geen godin meer. En als die baardstoppels onder de rog van de ademhaling in de slaap heen en weer wapperen, dan zeg je ook niet, daar ligt mijn dondergodje. Hè?
Zielen uit een bepaalde periode incarneren in het algemeen in een periode tezamen. Dien te gevolgen was ik ergens, zijn de meeste zielen die nu op aarde vertoeven in vroegere eeuwen ook al eens bijeen geweest. Kunt u hierop nader op ingaan? Respectievelijk aangeven in welke tijd we elkaar reeds een leven gemaakt hebben?
Nou nee, ik geloof niet dat dat in kort verband mogelijk is, maar heel simpel gezegd is het dat wanneer incarnatie plaatsvindt in een bepaalde streek onder bepaalde omstandigheden, dan betekent dit dat degenen die kiezen voor die incarnatie een ongeveer gelijke ontwikkeling en dus ook zeer waarschijnlijk ongeveer gelijke ervaringen achter zich hebben. Dit betekent heel vaak dat wanneer ze daarbij bepaalde tekorten hebben opgedaan, ze die ook weer zullen compenseren in een bepaalde beschaving, in een bepaalde omgeving en daardoor dus wederom na enige tijd incarneren zullen weer in hetzelfde gebied. Daarbij spreekt men dus van groepsincarnaties. Deze komen inderdaad voor, maar we moeten er wel rekening mee houden dat de spreiding van een dergelijke groep soms over 4 à 5 geslachten loopt.
Kennen jullie de mensen die voor de orde hier komen persoonlijk?
Geen commentaar. Ik wil niet uit de school klappen. Nog 2 vragen en dan gaan we eindigen.
Even kijken hoe het staat hoor. Nou, uw betoog is doorspoeld van, in ieder geval, over humor en ironie. Is er in uw omgeving plezier, discussie, et cetera?
Niet op de wijze waarop u het kent, maar het bestaat ongetwijfeld. Wanneer ik heel kort mag antwoorden, dan zou ik zeggen, ware wijsheid kan alleen daar bestaan waar een glimlach mogelijk is. En verder, slechts degene die ziet hoe bespottelijk hij zelf is en hoe hij zichzelf bespiegelt aan de bespottelijkheid van alle anderen, is in staat de werkelijke waarde van het leven juist te omvatten. Dit geldt ongetwijfeld ook in de geest wanneer je begrijpt hoe groot idioot je op aarde bent geweest en hoe serieus je het toen hebt genomen.
Een middel tegen stress en oververmoeidheid.
Gewoon werken aan iets waar je plezier in hebt en er de tijd voor nemen wanneer je de kans krijgt. Niet stil gaan zitten en vooral niet nadenken over hetgeen je zou moeten doen of gedaan zou moeten hebben. Wat je gedaan zou moeten hebben, heb je niet gedaan, dus daar kun je vrede mee hebben. En wat je zou moeten doen, dat kan nog veranderen, dus daar kun je misschien nog mee boffen. Maar wat je op het ogenblik doet, is alleen maar jezelf zijn en proberen datgene wat je bent zo goed mogelijk uit te drukken door het werk wat je doet. En voor de een kan het een breiwerkje zijn, voor de ander timmeren, dichten of wat dan ook. Laatste vraag die beantwoord is.
Waar kozen de Amerikanen een toneelspeler als president?
Waarschijnlijk omdat ze erachter zijn gekomen dat degenen die opleiding niet hebben nog slechtere comedianten zijn.
Brengt die president een nieuwe geest over de wereld?
Ik ben bang van wel. Dat was een extra vraag. Vrienden, we gaan afsluiten. Ik zou dit heel kort willen doen met een korte improvisatie. Ik zou graag 3 en ook niet meer woorden van u willen hebben.
Gevoel.
Ik heb hamster, humor en gevoel. Nou kijk, een hamster met gevoel voor humor, die haalt veel bij elkaar, maar hij lacht zich dood als hij ziet wat het is. En laten we het dan maar zo zeggen. De wangzakken die vul ik vol. Ik sleep met al wat ik slecht zie. En bouw daaruit de melodie die ik mijn leven noem. Maar waar ik mij slechts steeds beroem op dat wat ik bezit en heb, vergeet ik wat ik ben. En zo ik mijzelf niet herken, waar kan de humor zijn? Waar kan ik lachen? Waar blijft het begrip voor wat venijn lijkt voor degene die nog zichzelf niet herkent? Wanneer ik dan mijzelf wend tot werkelijkheid, tot inzicht en begrip, dan kan ik alleen maar het hamsterlied zingen. Dat wat je hebt gaat alles teloor. Dat wat je vond, dat ben je verloren. Maar dat wat je bent, zal altijd behoren tot dat wat je blijft. Tot het einde der tijd. Want in jezelf, als deel van jezelf, heb je iets dat duurt tot in eeuwigheid. En vindt u misschien, het is nog niet voldoende. Er moet een illusie bij, en wat bedrog. Kijk naar de wereld. Daar vindt u dit alles. In overvloed altijd weer, en toch? Slechts wie ziet door de schijn en zoekt naar het leven en zo wordt zichzelf, zoals hij zichzelf aanvaardt, die vindt zin in het leven, heeft begrip voor de humor en is in de eeuwigheid levende waard.
Dank u wel. Heel mooi.
Vrienden, blijft me alleen nog over te zeggen, allemaal heel goedenavond. En als u van die opvliegingen krijgt, eventjes de rem aandrukken, dan kunt u misschien met die energie iets nuttigs doen, in plaats van de noodzaak tot het aanschaffen van een nieuw servies buiten de uitverkoop veroorzaken. Goedenavond.
De volgende
bijeenkomst, ja,
weet ik niet. Januari. Februari. Ik bedoel, veel te, geen idee.
Ik wil het niet. 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 Ik wil het niet.